We gaan samen een stukje lezen uit Gods woord. Ik zou graag met u willen beginnen uit Johannes hoofdstuk 7, vers 37. En dan doorlezen tot 8, vers 12. Johannes hoofdstuk 7 trekt de Heer Jezus op naar het grootste feest dat gevierd wordt in Jeruzalem. Het loofgoedenfeest, het belangrijkste feest van het jaar. Hoofdstuk 7, 8 en 9. Alles gebeurt in de context van het loofgoedenfeest. Maar vanmorgen zal het hoofdzakelijk gaan over de ontmoeting die de Heer Jezus geeft met de overspelige vrouw. Dit zegt Gods woord. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. Weer anderen zeiden, komt de Christus dan soms uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte om hem. Sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De fariseeën dan antwoordden, bent u soms ook misleid? Geeft soms iemand van de oversten in hem geloofd, of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die vroeger 's nachts naar hem toe was gekomen, die een van hen was, zei tot hen, veroordeelt onze wet soms mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat hij doet? Ze antwoordden en zeiden tot hem, bent je soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En ieder ging naar huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. 'S morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en hij ging zitten en leerde hem. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt. Ze plaatsten haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. En nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze hem konden aanklagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, laat hij het eerst een steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij neer en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen ze weg, één voor één, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe. En hij werd alleen gelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en zei tot haar vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heer. En Jezus zei tot haar, ik veroordeel u ook niet. Ga heen, zondig voortaan niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Zover het lezen uit Gods woord. Deze geschiedenis van deze vrouw die op overspel betrapt wordt en die Jezus wordt voorgeleid, is misschien wel een van de bekendste passages uit het evangelie volgens Johannes. En ik vind het steeds weer opnieuw een aangrijpende passage die ons op zo'n wonderlijke, levendige manier laat zien hoe bereidwillig en overgevingsgezind de Heer Jezus wel is. Zelfs voor iemand die zich schuldig maakt aan een misdaad die voor die samenleving sociaal onaanvaardbaar is en nagenoeg onvergeeflijk is. Ja, elke maatschappij die kent misdrijven die absoluut ontoelaatbaar zijn. En mensen die zich daaraan schuldig maken, die worden vaak gebrandmerkt voor de rest van hun leven. Denk maar bijvoorbeeld in Vlaanderen en Nederland aan pedofilie. Iemand die zich daar schuldig aan maakt, zelfs al heeft hij zijn straf uitgezeten, die is gebrandmerkt voor de rest van zijn leven dat hij een kinderverkrachter is. Als hij ergens in een buurt terechtkomt en hij wil rustig daar gaan wonen en leven opbouwen, en de buurt krijgt er lucht van wat hij op zijn kerfstok heeft, dan zal hij met de vinger gewezen worden. Dan zal hij gestigmatiseerd worden, zal hij misschien wel weggepest worden. Men ziet zo iemand het liefst van al vertrekken. Elke cultuur heeft zo zijn zonden die ontoelaatbaar zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de Afrikaanse of Aziatische culturen, waar homofilie onaanvaardbaar is, sociaal niet verantwoord is. In die culturen, als het aan het licht komt, dat je zo door het leven gaat, dan moet je vluchten voor je leven soms. Ja, zo zou ik wel nog een tijd kunnen doorgaan. Er zijn nu eenmaal zonden, overtredingen, die niet aanvaard worden in onze samenleving. En in het Midden-Oosten is dit tot op de dag van vandaag overspel, die onvergeeflijk is. Ik denk dat ik het u niet moet vertellen, maar in veel islamitische culturen, waar dat de sharia gehandhaafd wordt, is er nog steeds de doodstraf op overspel. En ook in andere landen staat het nog in het wetboek, wordt het niet altijd toegepast, maar overspel is in het Midden-Oosten een onvergeeflijke zonde. En ook onder Gods oude verbondsvolk, na de wet van Mozes, is zoals we gelezen hebben overspel een halsmisdaad. In 8 vers 5 zien we hoe dat de schriftgeleerden en de fariseeën de Heer Jezus daar ook aan herinneren, als ze deze vrouw voor hem leiden, dat dit de straf is op overspel. Maar Jezus zijn manier om te gaan met deze gevoelige kwestie, die spreekt tot het hart van ieder mens, of dat hij nu christen is of niet. Ieder mens geeft zonden in zijn leven, waarvan dat hij wenst dat ze nooit meer het daglicht zouden zien, en dat niemand het ooit te weten komt. Verborgen zonden, op heterdaad betrapt worden. Ik denk dat het op een of andere manier altijd tot het hart van ieder mens spreekt, of dat hij nu christen is of niet. En dat blijkt ook, vrienden, als je bemerkt dat vers 7, de woorden die Jezus spreekt, ook in onze cultuur een spreekwoord geworden zijn, die evenzeer door atheïsten als anders gelovigen in de mond genomen wordt. Bijzonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat is een spreekwoord in onze cultuur. En dat zegt genoeg, denk ik, hoe deze geschiedenis toch wel iedereen steeds weer opnieuw aanspreekt. En niet tegenstaande dat het zo bekend is, zal het u misschien verrassen als ik u zeg dat dit populaire stukje de meest problematische en controversiële passage is, zowel voor vertalers als voor bijbeluitleggers in het Johannes-evangelie. Er is geen enkele passage in het Johannes-evangelie die meer ter discussie staat dan dit stukje. Er zijn hoofdzakelijk twee redenen voor. Allereerst zijn er problemen rond de historiciteit, de authenticiteit van dit stukje. En dat brengt heel wat vragen met zich mee. Wat doet deze passage juist in de context van het Johannes-evangelie? Maakt het überhaupt wel deel uit van het oorspronkelijke evangelie zoals Johannes het neergeschreven heeft? Is dit wel Gods woord? Of een latere toevoeging door overschrijvers? En ten tweede zijn er ook wel wat problemen met Jezus zijn tolerante houding ten aanzien van die overspelige vrouw. Is Jezus hier niet al te gemakkelijk en te verdraagzaam? Sommige mensen verwijten de Heer Jezus in deze al twijfelachtige passage moreel te laks op te treden en gevaarlijk toegeeflijk te zijn wat overspel betreft in het licht van de wet van Mozes. Ja, onze Heer Jezus is inderdaad wel zeer vergevingsgezind, dat is een feit. Maar het verontrust veel mensen dat er bij deze vrouw, in tegenstelling tot andere voorbeelden in het Nieuwe Testament, geen enkel teken van spijt of berouw te kennen valt. Vandaar dat men daar moeite mee heeft. Dus juist deze twee grote problemen, de historiciteit, authenticiteit van deze passage, En Jezus zijn twijfelachtige houdingen, zo'n ernstige zaak als overspel, die hebben ervoor gezorgd dat in de loop der tijden vele Bijbelvertalers en uitleggers ook wereldwijd uitroeptekens plaatsen bij deze passage. In sommige Bijbelvertalingen, ga je zien, staat er nadrukkelijk een voetnoot. Andere vertalingen die gaan specifiek dit stukje cursief gaan plaatsen ten opzichte van de rest van de tekst. En nog andere Bijbelvertalingen gaan zelfs het lettertype veranderen, zodanig dat je heel nadrukkelijk ziet dat dit onderscheiden wordt van de rest van het Johannes-evangelie. En sommige vertalingen, er zijn er niet zoveel, hebben gewoon dit stukje helemaal niet opgenomen. En wat te denken van de uitleggerscommentaren? Ik heb er zelf een stuk of vier in mijn bezit. Allemaal stuk voor stuk toch gerenommeerde commentaren van betrouwbare Bijbeluitleggers. Maar van de vier is er slechts één die een bescheiden commentaar heeft op die versen. Uit het Johannes-evangelie van de geschiedenis van de overspelige vrouw met Heer Jezus. Eentje. Nu in 2006, 2007 hebben we het Johannes-evangelie overdacht in de Bijbelstudies. Nou, dat is inmiddels al toch al een flinke tijd geleden. En toen heb ik ook besloten in de tijd om dat gedeelte niet te behandelen, in de overtuiging dat dit stukje opgenomen traditie was en niet origineel tot Gods woord behoorde, gebaseerd op wat ik toen op dat moment had overdacht. En mijn toenmalige houding, die nu inmiddels wel veranderd is, want anders zou ik hier niet staan vanmorgen en dit voorlezen. Mijn toenmalige houding is zeker geen uitzondering de dag van vandaag. U mag voor mijn part gerust straks gaan surfen op het internet. Zoekt u maar van mij naar prediking over dit stukje of Bijbeluitleg. Ik kan u nu al garanderen, u zult van een zeer karige reis terugkomen. Dit is een gedeelte die meestal in de evangelische wereld nog niet eens besproken wordt. Hoe vreemd dit ook mag klinken. U zult dit zelden tegenkomen. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat toch een momentje bij stil te staan, ondanks het feit dat het absoluut niet mijn gewoonte is, zoals u allemaal weet, om de historische betrouwbaarheid van de Bijbel in vraag te stellen. Laat staan dat ik op zondagmorgen erop bij ga stilstaan in een boodschap. Maar de eerlijkheid gebiedt mij toch vanmorgen om dat toch enkele momentjes bij stil te staan. Vooral, broeders en zusters, omdat wij deel uitmaken van een samenleving, die typisch voor het Westen, enorm grote twijfels geeft, zeer kritisch en sceptisch is bij de betrouwbaarheid, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Populaire boeken en kaskrakers zoals de Da Vinci Code, u aller bekend. Tal van documentaires op Discovery en National Geographic, die hebben ervoor gezorgd dat de publieke opinie op dat vlak in de afgelopen 25 jaar drastisch veranderd is. Ook zelfs onder beleidende christenen. Vandaar dat ik het belangrijk vind dat wij niet onwetend zijn wat de betrouwbaarheid van Gods woord betreft. Ja, ik weet het, er zou wellicht niemand zijn die zich op zijn ongemak voelde vanmorgen als ik dit voorlas. Jullie zijn allemaal brave Vlamingen en Nederlanders die helemaal niet twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods woord, dat weet ik wel, maar u maakt nu eenmaal deel uit van een samenleving die dat wel doet. En het is goed om op dat vlak geen analfabeet te zijn. Want onze geloofsovertuiging die is nu eenmaal gefundeerd op getuigenissen. Getuigenissen van historische feiten en gebeurtenissen die ons juist zijn overgeleverd door de geschriften. Vandaar dat het toch belangrijk is, broers en zusters, om bij tijd en bij wijle daar toch een momentje bij stil te staan. De betrouwbaarheid van Gods woord. Nu, wat het Nieuwe Testament betreft, hebben wij momenteel 5300 oude, met de hand geschreven manuscripten, waarop dat onze hedendaagse vertalingen zijn gebaseerd. 5300 manuscripten van overal uit de wereld, daterende vanaf zeg maar, de 2e tot de 15e eeuw. En dat is wel een enorm betrouwbare basis om met een gerust gemoed, dat Bijbeltje dat je voor u hebt, te gaan lezen, want we mogen er zeker van zijn, beter gezegd, dat we voor 99% de oorspronkelijke tekst hebben. En dat is wel een geweldige zegen en een unicum in de ganse wereld. Vooral als je dat gaat vergelijken met andere belangrijke historische geschriften. Ik denk bijvoorbeeld aan een geschrift dat u wellicht tegengekomen bent in uw kindertijd, in de lagere school. De Gallische oorlogen van Julius Caesar. Hè? Iedereen van u heeft wel gehoord op de lagere school dat wij Belgen de dapperste waren van de Galliërs. Ja, voor jullie is dat misschien niet zo, maar wij Belgen waren volgens Julius Caesar de dapperste der Galliërs. Dat kunt u lezen in die memoires van Julius Caesar. Nu, daar zijn er 10 kopieën van. En de oudste, die zijn 1000 jaar later gekopieerd dan het moment dat Julius Caesar zijn memoires neerpende. 1000 jaar later 10 kopieën. En er is daar geen mens die daar moeite mee heeft. Er is daar geen mens die aan twijfelt aan de historiciteit van die kopieën. Iedereen is daar heel tevreden mee, ondanks dat er een kloof is van 1000 jaar met het origineel. Ik heb er ook geen problemen mee, maar het is nog veel fijner om te weten dat wat het Nieuwe Testament betreft, wij daarentegen 5300 manuscripten hebben en de kloof die moet overbrugd worden amper 100 jaar is. En moest u nog niet tevreden zijn met die 5300 manuscripten, dan hebben we nog eens 12.000 vertalingen waarmee u de tekst nogmaals zou kunnen eventueel vergelijken. Moest u nog twijfelen dat er dingen zijn die niet 100% in orde zijn. Dus dat is wel heel bijzonder om dat te beseffen hoe betrouwbaar Gods woord ook is. Nu, van die 5300 manuscripten, ik ga een beetje verder, zijn er 550 die het Johannes-evangelie bevatten. Niet allemaal, 550. Maar dat is nog steeds ongeëvenaard als je dat gaat vergelijken met heel belangrijke historische werken uit de oudheid. En 80% van die 550 manuscripten, die bevatten deze passage van de Heer Jezus met de overspelige vrouw. 80%. Geen probleem, Jos, zult u zeggen. Nee, niet direct misschien als het om het aantal gaat, maar het probleem volgens de specialisten zit dan bij de alleroudste manuscripten. De 4 oudste volledige manuscripten, die dateren uit de 2e eeuw tot de 5e eeuw, die bevatten deze passage niet. En daar zit het probleem. Dat is meteen ook het belangrijkste argument waarom dat Bijbelse historici twijfelen aan de historische betrouwbaarheid van dit stukje. Zeg ik er meteen bij. Maar ik wil er vanmorgen wel een aantal kanttekeningen bij plaatsen, ja, anders ook niet veranderd van gedacht zijn. Hé. Dus moet dat toch een beetje toelichten. Die 4 oudste manuscripten, er is wel ook een probleem mee. Namelijk, ze stammen allemaal uit dezelfde regio. Ze komen allemaal uit Alexandrië. Egypte. En alle 4 die manuscripten, die zijn met elkaar, of beter gezegd, familie van elkaar, ik zal het zo noemen. Specialisten zijn daarvan overtuigd, geen enkel probleem, ik zeg niks nieuws, maar die zijn met elkaar verwant. En het feit dat we zo'n oude manuscripten hebben uit dat gebied, is ook omdat Egypte, Alexandrië, zoals u allen weet, zeer droog is, weinig regenval, en een ideaal klimaat is om broze perkamenten 2000 jaar te conserveren. Dat is ook de grote reden waarom dat we zo'n oude manuscripten uit die regio hebben, uit andere regio's niet. De meeste hebben het dan destijds niet doorstaan. Kunnen die omstandigheden, als die niet zo ideaal zijn zoals kinderen, niet overleven en zijn dus verloren gegaan. Dus je moet aan de deur gaan kloppen van het 5e oudste manuscript. Die bevat dit gedeelte wel. Dus het 5e oudste manuscript bevat dit gedeelte uit Johannes hoofdstuk 8. Wel, en daarna zijn er tal van manuscripten van overal uit de oudheid, de oude wereld, die deze passage wel degelijk bevatten. Maar dan mag u niet verontrusten, want er is heel wat indirect bewijs voorhanden dat deze passage van de Heer Jezus en de overspelige vrouw wel eens origineel en betrouwbaar is. Er is de bekende Latijnse kerkvader Hieronymus, de Bijbelvertaler, die verantwoordelijk is voor de zeer bekende Vulgata-vertaling. En deze man besloot wel degelijk om deze passage uit Johannes hoofdstuk 8 in zijn populaire vertaling, die honderden jaren de meest gebruikte vertaling was in de Rooms-Katholieke Kerk, die beslist om dat wel degelijk in zijn Bijbeltje op te nemen. En hij commentarieert en zegt, in heel veel vroege handschriften, zowel Grieks als Oud-Latijns, is dit verhaal van de overspelige vrouw die beschuldigd wordt voor de Heer terug te vinden. Nou, spijtig genoeg hebben we niet de manuscripten waarop dat hij zijn vertaling uiteindelijk heeft gebaseerd. Maar ze waren er voor Hieronymus wel degelijk. En uit de briefwisseling en schriften van de vroegere Griekse kerkvader, Hieronymus is een Latijnse kerkvader, maar als je teruggaat in de derde, vierde eeuw, dan hebben we heel wat oude geschriften waaruit blijkt dat voor die kerkvaders deze passage wel degelijk vertrouwd is. Ze kennen ze. Een van die oude geschriften zou ik graag iets uit willen voorlezen, het komt uit de derde eeuw, dus dat is dezelfde periode als die oudste manuscripten die gevonden zijn, waarin die tekst niet staat, maar in die tijd is dit stukje bijvoorbeeld geschreven. Het gaat over een aantal instructies die gegeven worden aan kerkleiders in een heel ander gebied. En daar kan je de volgende ernstige vermaning lezen. Er wordt geschreven, daarom, o bisschop, als je hem niet ontvangt, die berouw heeft omdat je niet vergevingsgezind bent, zondig je tegen de Heere God. Dit is gewoon zo, omdat je onze God en zaligmaker niet gehoorzaamt door te doen wat hij deed met de vrouw die gezondigd had en die de oudsten voor hem brachten. Ze lieten het oordeel aan hem over en gingen uit van hem. Maar de Heer, die de onderzoeker van de harten is, vroeg haar of de oudsten haar veroordeeld hadden. Ze zei tegen hem, nee, Heer. En hij zei tot haar, dan veroordeel ik u ook niet. Dat staat er niet bij natuurlijk dat het uit Johannes-evangelie komt, maar ik denk dat er niet te veel aan te twijfelen is welk gedeelte dit is uit het Johannes-evangelie. En zo is er nog heel wat indirect bewijs, ondanks het gebrek aan vroege manuscripten die bijvoorbeeld voor Hieronymus wel degelijk gekend waren. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk, eerlijk gezegd. Maar ik wil dit stukje wat ik net heb voorgelezen, dat toch wel een ernstige vermaning was aan die kerkleiders in die streek, ik wil dat graag opnemen als een vertrekpunt voor mijn tweede bezwaar dat hier aan bod komt. Namelijk dat de Heer Jezus moreel slap zou handelen met die overspelige vrouw die geen enkel teken van berouw toont en die door de Heer Jezus zo gemakkelijk weggestuurd wordt, ondanks haar doodzonde. Want u merkt uit het citaat dat ik net gelezen heb, dat de lat van de morele waarden en normen in de vroege kerk ja behoorlijk hoog lag. En als die lat zo hoog ligt voor die mensen die die waarden in het vaandel dragen, is het altijd heel gevaarlijk om weinig genadevol en weinig vergevingsgezind te zijn in de toepassing van al die principes die zij zo hoog in het vaandel dragen. En zoals ik al aangaf, in de Joodse cultuur van het oude Midden-Oosten is de zonde van overspel een absoluut taboe. En was het ook een zeer groot probleem voor de eerste generaties christenen om vergevingsgezind en daar correct mee om te springen. Waarom? Omdat het maatschappelijk gezien zo onaanvaardbaar was in die dagen. Nu, om dat even te illustreren en de gevolgen daarvan aan te stippen, wil ik je toch op een paar dingen wijzen in dat verband. Augustinus, die zult u ongetwijfeld allemaal wel kennen of van gehoord hebben, Augustinus die schreef letterlijk waarom volgens hem in zoveel vroege handschriften de passage van Jezus en de overspelige vrouw ontbreekt. Hij schreef dit. Bepaalde personen met een klein geloofsvertrouwen, veronderstel ik, hebben uit vrees dat hun eigen vrouwen straffeloos zouden gaan zondigen, uit hun manuscript de Heer zijn daad van vergeving aan de overspelige vrouw geschrapt, alsof hij die zei, ga heen en zondig niet meer, haar vrijgeleide gaf om te zondigen. Oeps. Augustinus is ervan overtuigd dat er verschillende kerkleiders zijn in zijn dagen die de vergevingsgezinde genade van onze Heer Jezus bewust geschrapt hebben uit hun Johannes-evangelie, uit vrees voor de mogelijke praktische consequenties als het in een huwelijk of in een kerkgemeenschap scheef zou lopen. En dat is de tijdsgeest in die dagen. Ambrosius, die schrijft dat het ronduit een vergissing is die de Heer Jezus heeft begaan door deze vrouw genade te betonen. En dat het absoluut ongezond is voor jonge christenen om dit schriftgedeelte te horen, want ze zouden wel eens op slechte gedachten kunnen gebracht worden. Moet je nagaan. En nog twee andere bekende kerkvaders, heel vroeg, tweede eeuw, Origenes en Tertullianus, die schrijven dat overspel een onverheeflijke zonde is voor christenen. Daar moet ik wel de volgende bewerking mee maken, dat ze dan niet mee bedoelen dat die zonde niet verheven kan worden, maar dat het uitgesloten is dat de geloofsgemeenschap die zonde verheeft ten aanzien van de persoon die dit heeft misgaan, en dat je voor de rest van uw dagen geëxcommuniceerd wordt. In andere geschriften kunnen we lezen dat op andere plaatsen, waar ze iets milder zijn, de uitsluiting sowieso 15 jaar is als je die zonde begaat. Of dat je nu veel berouw hebt of niet, speelt allemaal geen rol, 15 jaar word je geëxcommuniceerd. Dus begreep je dat die vroege generaties christenen toch wel serieus wat problemen hadden met overspel om er op een verhevingsgezinde, correcte manier mee om te gaan, omdat het juist zo'n sociaal taboe was. En daarom vind ik het zo belangrijk om dat even aan te raken, want misschien zeg je, maar wat zijn wij dan mee? We zijn daar heel veel mee, want ook in onze samenleving zijn er zonden die not done zijn. En hoe gaan wij dan mee om als er hier morgen een pedofiel binnenkomt? Begrijp je wat ik bedoel? U weet welke heisad er is onder evangelische christenen als het gaat om homoseksualiteit. En er is toch een groepering onder evangelische alliantie die nogal ferm homoseksualiteit aan het promoten is. Hun doelstelling steken ze niet onder stoelen of banken. Ze hopen dat binnen 15 jaar voorgangers openlijk zonder blikken of blozen erkennen voor de gemeenschap dat ze homoseksueel zijn en er ook geen enkel probleem mee hebben. En ik heb al verschillende gesprekken gehad met broers daarover. Maar ik merk gewoon dat men toch ook onder christenen een onderscheid maakt tussen iemand die een dief is en iemand die homoseksueel is. Omwille dat men moeite heeft met die zonde. Maar voor het aangezicht van God is er geen enkel verschil. Hè? Dus begrijp je waarom dat die passage van de Heer Jezus, hoe dat hij omgaat met die vrouw die een zonde begaat, die not done is, hoe belangrijk dat is voor ons, als wij zeggen dat wij zijn beelddragers zijn, als wij zeggen dat wij zijn discipelen zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daarbij stil te staan en te zien dat vroegere generaties ook met die dingen geworsteld hebben. Ik heb u iets gezegd over de christenen, ik wil u nog eens wijzen op de Joodse gemeenschap in de tweede, derde eeuw. Want die strikte houding ten aanzien van overspel die hier al ziet in Johannes hoofdstuk 8, dat was niet genoeg voor die mannen. In de Mishnah kan je lezen, dat is een commentaar dus op de Torah, dat overspel zo afschuwelijk en zo schandelijk en zo schadelijk is voor de betrokken families en het sociale leven, dat wie zich daaraan schuldig maakt in een beerput moet gevangen gezet worden. Opdat moet gezien worden hoe walgelijk de zonde is die ze begaan hebben. En vervolgens moeten ze dan gewurgd worden met een touw. Dus niet langer stenigen, maar wurgen. Een touw rond hun nek, langs beide zijden met enkelen trekken tot personen in kwestie gewurgd zijn. Ja, ik weet het, is gruwelijk. Maar ik vertel u dat we allemaal vanmorgen om te illustreren dat in zo'n klimaat niemand het in zijn hoofd zal halen om die geschiedenis van Jezus en de overspelige vrouw te verzinnen, laat staan zomaar eens hop in het evangelie te plooien. Denk niet dat je dat gaat doen, hè? Denk dat juist veel eer omgekeerd is, broeders en zusters, dat die geschiedenis in zo'n klimaat al heel snel tot een voetnoot geworden is. En dat sommige overschrijvers, zoals Augustinus aangeeft, er veel moeite mee gehad hebben om dit nog over te schrijven en op te nemen. En ik kan me best voorstellen, het zou me niet verwonderen, dat velen gewoon die passage hebben laten schieten, omdat het zo moeilijk lag. Ja, ik geloof niet echt in complottheorieën, maar wat dit betreft ruikt het toch te veel naar een verborgen agenda en is er te veel bewijs om daar zomaar over te springen. Dus vandaar dat mijn houding wat dat betreft ten aanzien van 10 jaar terug toch wel drastisch veranderd is. En dat ik echt wel geloof dat dit stukje origineel behoort tot Gods woord en dat de Heer tot ons spreekt, ook door dit gedeelte. Ja. Want ook de context, en men vindt het heel vreemd dat dit stukje hier ineens, plof, te midden van dit grote feest wordt geplaatst. En toch, als je erover gaat nadenken, ligt dit stukje tussen twee zeer bijzondere uitspraken van de Heer Jezus die we vanmorgen ook hebben gelezen. Ja, op het Loofhuttenfeest, op die laatste grootste dag, roept de Heer Jezus de woorden in 7 vers 37. Als iemand dorst heeft, laat gij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan anderzijds, aan de andere kant van die passage, heb je in 8 vers 12 direct erna de oproep om de Jezus te gaan navolgen als het licht van de wereld. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal geen zins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ja, ik geloof voor mezelf dat die bijzondere ontmoeting tussen de Heer Jezus en deze op overspel betrapte vrouw, tussen deze opmerkelijke woorden van de Heer Jezus, die heel wat heisa opwekken als je beide stukjes leest, in de context van het ganse loofgoedenfeest, dat er wel iets heel moois en heel bijzonders is. En tegelijkertijd ook ons voor een grote verantwoordelijkheid legt, wij die belijden navolgers van de Heer Jezus te zijn, die zo genereus is naar deze vrouw. Maar ik kan hierover niet in detail treden, ik wil dit nu niet uitwerken, ik hoop zo de Heer wel dat binnen 14 dagen te doen. Ja, u weet, ik doe altijd aan klantenbinding, dus binnen 14 dagen hoop ik daar wat dieper op in te gaan. Maar ik wil nog graag een momentje stilstaan met jullie bij dat schijnproces dat hier plaatsgrijpt. Ik wil het nog even met u lezen, Johannes 8. Vers 2, en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt, en zij plaatsten haar in het midden, en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen hun. U dan, wat zegt u? Nu, afgezien van het feit dat de schriftgeleerden en de fariseeën hier duidelijk geen goede bedoelingen hebben naar de Heer Jezus toe, is er toch wel duidelijk een reukje aan dit proces. Ik denk dat iedere zuster die dit leest, toch wel direct een vraag heeft waar ze mee worstelt. Waar is de man? Er is hier duidelijk sprake, broers en zusters, van twee maten en twee gewichten, niet? Want de schrift is heel duidelijk. Als het dan toch over die verordening gaat van de Heere God, in het boek Deuteronomium 22, vers 22, kunt u het volgende lezen. Ik zal het voor u voorlezen. Wanneer een man betrapt wordt terwijl hij gemeenschap geeft met een vrouw die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven. De man die met de vrouw gemeenschap gehad heeft en ook de vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. Bij jou, wij zijn geen twee maten en twee gewichten zoals bij deze leiders van het volk. En je mag dan misschien de indruk krijgen dat deze mannen hier zeer lichtvaardig omspringen met zoiets. Maar ik kan u garanderen dat deze mannen niets weerspiegelen van het karakter van de God die zij aanroepen. Het ligt heel moeilijk, de dingen. En daarom wil ik er toch even aandacht aan geven, want waarom zijn die verordeningen van de Heer God zo scherp ten aanzien van seksuele zonde? De hoofdreden, dat ligt hier een beetje opgesloten in die laatste woorden, zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. De Heere God kan die zonde te midden van zijn volk niet onbestraft laten, om de eenvoudige reden dat hij geen twee maten en twee gewichten heeft. Want de volken die voor hem woonden in het land, de Kanaanieten, maakten zich juist schuldig aan dergelijke seksuele zonden en aan allerlei onreinheid. En de Heere mag dan wel het volk Israël verlossen uit Egypte en het tot zijn volk maken, maar heeft geen kappekindjes. Eens dat dat volk daar op dat gebied woont, waar dat de Heer die vorige volken heeft weggejaagd en het land hen heeft uitgespuwd vanwege hun zonden, als Israël dezelfde dingen bedrijft als de volken die daar voorheen leefden, dan zal de Heer niet aarzelen om ook hen te oordelen. Ook zij zullen worden uitgespuwd door het land. En is het zo niet gebeurd? In tegenstelling tot die oudsten die hier die vrouw bij de Heer Jezus brengen, heeft Yahweh geen twee maten en twee gewichten. En dat is de belangrijkste reden waarom dat dergelijk kwaad in het licht van het verleden zo hard moet aangepakt worden onder Gods volk. Daarom zijn die verordeningen zo uniek aan het volk gegeven voor die periode dat ze verblijven in het land. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te onderstrepen, ondanks wat velen ook over Israël denken. No way, dat is totaal onbijbels. Geen twee maten en geen twee gewichten. Maar waar is die schuldige man? Dat is wel een hele belangrijke vraag. Nu dat hij er niet is, laat ook zien volgens mij, dat langs de andere kant elke man die daar staat schuldig is voor de Heer. Die man die afwezig is, die had misschien nog enige genegenheid voor die vrouw waarmee dat hij overspel bedreef. Maar deze mannen, deze harde mannen, misbruiken deze vrouw als een object om hun agenda te kunnen vervullen. Al deze mannen maken zich daar schuldig aan. Zij hebben geen scrupules om deze vrouw te misbruiken. Om hun doel te bereiken, de Heer Jezus te kunnen betrappen. En dan begint de Heer Jezus op de grond te schrijven. Ja, hij tekent geen ventjes op de grond, dat geloof ik niet. En dan, als zij blijven aandringen, dan komen daar die bekende woorden. Wie van u is zonder zonde, laat die het eerst een steen op haar werpen. En dan vindt hij dat de Heer Jezus opnieuw met zijn vinger schrijft op de grond. Nu, als je wil weten wat de Heer Jezus schrijft, dan denk ik dat je best kijkt naar het Oude Testament. En dan is er maar één iemand die schrijft met zijn vinger in het Oude Testament. En dat is Yahweh. Yahweh schrijft met zijn vinger. Bij de verbondsluiting van de Sinaï schrijft hij met zijn vinger de 10 woorden. En hij schrijft daar ook 2 keer. Want waarom moet de Heer 2 keer schrijven bij de verbondsluiting van de Sinaï? Omdat Israël afgoderij pleegt met een stierkalf. Israël, die gehuwd is met Yahweh, pleegt overspel. En als de Heere rechtvaardig moet handelen naar die wet die hij verordend heeft, dan wordt Israël daar meteen volledig van de kaart geveegd. Maar Yahweh, ja, hij kan het niet laten, dat zijn karakter is barmhartig en vergevingsgezind. En verheeft waar hij normaal gezien rechtvaardig zou moeten handelen. Hij verheeft hen. En dan schrijft hij opnieuw met zijn vinger de wet. Begrijpt u dat ik naartoe wil? Als deze mannen, deze hardvochtige mannen, die deel uitmaken van een volk, dat enkel op grond van genade kon bestaan voor Yahweh, met deze vrouw tot de Heer Jezus komen, en hij rechtvaardig moet oordelen, wat zou er met hen gebeuren, denk je? Daarom is deze passage ook voor mij zo kostbaar, broeders en zusters. Als wij hier staan vanmorgen, dan hebben wij maar één grondslag om op te staan, en dat is Gods genade. En wat mogen we blij zijn dat God niet rechtvaardig oordeelt. Want moest hij enkel maar rechtvaardig oordelen, dan wordt er niemand, maar ook niemand gered. Maar omdat hij barmhartig en vergevingsgezind is aan 10.000 generaties, kunnen wij hier staan. En deze vrouw is eigenlijk een beeld van Israël, zoals ze daar stond aan de berg de Sinaï, en ook vergeving ontving. En is het niet mooi dat de Heer opnieuw, in de Heer Jezus Christus, die dan schrijft op de grond, opnieuw zegt, dan veroordeel ik ook u niet. Lieve mensen, als er één is die dat recht had om een steen op te nemen en te gooien, wie was, denk je? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ze moeten allemaal weg, maar blijf maar één staan. De enige die zonder zonde is. En neemt hij een steen op en werpt hij? Nee, hij neemt geen steen op. Hij verkiest om een kruis op te nemen en tot zonde gemaakt te worden. Begrijpt u waarom dit gedeelte zo mooi en zo kostbaar is? Als we dit uit ons Bijbeltje zouden schrappen. Yahweh geopenbaard in het vlees. Hij was degene die de wet geschreven had op de Sinaï. Hij was de enige die recht had om die wet toe te passen zoals hij dat wou. En hij koos ervoor om genade, barmhartigheid en vergeving te schenken. Als dat geen geweldige God is, dan weet ik het niet meer. Amen.